Iedereen een hele goede morgen. In deze eerste Bijbelstudie van het nieuwe jaar. We gaan natuurlijk gewoon weer verder in 2022. En we zijn aangekomen in een nieuw hoofdstuk in de Romeinenbrief, Romeinen 6. En ja, dat gaat over wandelen in nieuwheid van leven. Dus als je nog geen goede voornemens had, dan hoop ik dat ik voor jullie daar een aanzet toe kan geven. En, maar laten we eerst even de voorgaande verzen lezen uit Romeinen 5. Niet het hele hoofdstuk, maar ik wil aanvangen in Romeinen 5 vers 12. Dus dat is ongeveer het ongeveer halverwege het hoofdstuk. En dan lees ik die verse even als inleiding. Ook omdat Romeinen 6 daar natuurlijk een direct vervolg op is. Vanwege dit, net zoals door één mens de zonde de wereld binnenkwam en door de zonde de dood. En zo ging de dood door tot in alle mensen, waarop allen zondigden. Het onderwerp is hier ook zonde en zondigen en dat... daar komt Paulus in Romeinen 6 vers 1 meteen op terug. Dus vandaar dat ik deze vers ook even meelees. Want tot op de wet was de zonde in de wereld. Maar zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Zonde krijgt namelijk door de wet. Wordt zonde, is het niet slechts zonde meer, doelmissen, maar is het overtreding. Maar de dood heerst als koning... vanaf Adam tot aan Mozes, ook over degene die niet zondigen in de gelijkenis van de overtreding van Adam. Die een type is van hem die komen zou. Dus ook al was er geen wet, toch heeft de dood geheerst als koning, heeft de dood geheerst, vanaf Adam tot aan Mozes. Maar het is niet, nu komen dus de vergelijkingen, daar hebben we het de vorige keer tamelijk uitgebreid over gehad. Nu komen dus de vergelijkingen tussen Adam en hij die zou komen. Hè, degene die komen zou, of de aanstaande. En dat is natuurlijk de laatste Adam, dat is Christus. En dan gaat Paulus allerlei vergelijkingen maken tussen Adam en Christus. Allerlei overeenkomsten, maar hij geeft eerst wat tegenstellingen, contrasten. Het is niet, zoals de misstap, zo ook het genade-effect. Want indien in de misstap van die ene de velen stierven, veel meer is de genade van God en het geschenk in genade in die van de ene mens Jezus Christus, tot in de velen overvloedig. En het geschenk is niet zo als door één die zondigt. Want het oordeel is vanuit één tot veroordeling, maar het genade-effect is vanuit vele misstappen. Tot in rechtvaardiging. Want indien door de misstap van de ene de dood als koning heerst door de ene, door die ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en het geschenk van de rechtvaardigheid in ontvangst nemen, als koning heersen in het leven door de ene, Jezus Christus. Dus dan, concluderend, zoals het door één misstap tot in alle mensen tot in veroordeling is, zo is het ook door één rechtvaardige daad, tot in alle mensen, tot in rechtvaardiging van leven. Want net zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens de velen tot zondaars werden aangesteld, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene de velen tot rechtvaardigen aangesteld worden. Maar de wet kwam erbij binnen, of ertussen, opdat de misstap zou toenemen. Waar echter de zonde toeneemt, daar is de genade uitermate overvloedig. Opdat, net zoals de zonde als koning heerst in de dood, zo ook de genade als koning zou heersen door rechtvaardigheid, tot in aionisch of eeuwig leven, door Jezus Christus onze Heer. Ja, en dat was hoofdstuk 5. En ik heb altijd de neiging om er weer van alles bij te gaan zeggen als je dat zo doorleest. Want het zijn nogal zinnen die de apostel Paulus hier geformuleerd heeft. Maar ja, ik heb toch maar gewoon doorgelezen omdat ik niet te veel in de herhaling wil vallen. Romeinen 6, nieuw hoofdstuk. Maar wel een doorgaand op het betoog in Romeinen 5. En dat blijkt ook wel. Wat zullen wij dan zeggen? Laten wij doorgaan met de zonde, opdat de genade toeneemt? Of zoals de Statenvertaling zegt, zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Kijk, op zich is deze vraag, is er natuurlijk een retorische vraag, het antwoord is natuurlijk nee. Maar ja, de vraag, denk dat we daar wel bij stil moeten staan, die is niet zo gek. Want Paulus heeft gezegd van de wet is erbij gekomen, dat hebben we net gelezen in 5 vers 20, ertussen gekomen, opdat de misstap zou toenemen. En waar de zonde toeneemt, daar is genade uitermate overvloedig. Dus je zou kunnen redeneren van nou, dan kunnen we beter maar wat zoveel mogelijk zondigen. Want hoe meer zonde, hoe meer genade. Want de genade is altijd uitermate overvloedig. Dus de genade overroelt die zonde altijd. Dus hoe meer wij zondigen, hoe meer genade. Op zich is dus de redenering in die zin, als dit het enige zou zijn, dan zou de vraag van wat zullen wij dan zeggen, laten wij doorgaan met de zonde opdat de genade toeneemt, dan zou je zeggen ja, laten we dat doen. Dus de vraag is echt een logische. Geeft wel blijk van een beperkt inzicht of een beperkte kennis van hoe de dingen zijn. Want Paulus gaat namelijk uitleggen waarom het niet logisch is. Wat zullen wij dan zeggen? Laten wij doorgaan met de zonde opdat de genade toeneemt? Ja, mogen het niet gebeuren. Of de Statenvertaling, dat zij verder. He, laat dat verder blijven. Of MBG zal hebben, volstrekt niet. Absoluut niet. Dus het is niet alleen maar een ontkenning van nee, maar ook nog eens een nadrukkelijke ontkenning. Nee, absoluut niet. Hoe zullen wij die stierven aan de zonde nog in haar leven? Staat te vertalen, wij die der zonde gestorven zijn, wij die voor de zonde gestorven zijn, hoe zullen wij daar nog in dezelfde leven? Kijk, het feit, ja, het is aan de zonde of voor de zonde, dat hangt een beetje van de vertaling af. Heeft met de naamvallen te maken. Maar het feit wat Paulus naar voren brengt, en dat doet hij niet alleen in de Romeinenbrief, maar dat doet hij in elke brief, is wij zijn één gemaakt met Christus. Dus hij stierf, wij stierven met hem. En ja, Christus stierf voor ons. Dat was Romeinen 5 vers 8, dat vers heb ik niet meer meegelezen net, want ik ben bij 5 vers 12 begonnen. Maar dat hebben we dus ook besproken. Christus stierf voor ons toen wij nog zondaars of zondaren waren. En dat, daar staat echt een verleden tijd. Dus dat drukt ook uit dat God ons niet meer rekent als zondaren. De zonde is een gepasseerd station. Dus, en dat komt omdat wij delen in de positie van Christus. Hij stierf, wij stierven met hem. En dat gaat nog veel verder, dat zal ik straks wel laten zien. Maar hoe zullen wij die stierven aan of voor de zonden nog in haar, dat wil zeggen in de zonde, leven? We zijn dood voor de zonde. Met Christus gestorven, begraven, opgewekt, gezet in de hemel enzovoort. Dus ja, hoe zullen wij die stierven aan de zonde nog in haar leven? Of zijn jullie onwetend, zegt Paulus. Ja, dan heb je een update nodig, dus daarom vertelt hij het ook. Of zijn jullie onwetend? Dit is ook zoiets hè, wat Paulus zo vaak naar voren brengt in zijn brieven. Zijn jullie onwetend? Weten jullie dan niet? Of wij weten dat? Enzovoort. Of wij rekenen, komen we in dit hoofdstuk ook nog tegen. Of in ook in Romeinen 8 trouwens, ja, zo vaak in deze brief, vaker. Wij rekenen dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die tot in ons geopenbaard zal worden. Dat is Romeinen 8. Maar daar, ja, dat, en hier ook, zijn jullie onwetend dat zovelen als wij worden gedoopt tot in Christus Jezus, wij tot in zijn dood worden gedoopt. Nu, nu helpt onze christelijke opvoeding vaak niet zo bij het begrijpen van dit soort zinnen. Omdat wij bij doop, het eerste waar we aan denken is water. Veel of weinig, maar dopen, ja, dat doe je met water natuurlijk. Dat, dat krijgen we met nou ja, de meeste van ons met de paplepel ingegoten. En in het Grieks is dat het woord, dat zie je daar rechtsboven in de interlineair. Baptismos en alle vervoegingen daarvan. En in het Engels is, als iemand in water wordt gedoopt, dat is gewoon to baptize. Dat is daar, daar ook van afgeleid. Maar hier staat niet dat, dat we in water worden gedoopt. Hier staat dat we tot in Christus of in Christus Jezus worden gedoopt. En ja, ik zou heel wat voorbeelden uit de Bijbel kunnen noemen waar niet in water gedoopt wordt. Nu schiet me 1 Korinthe 10 te binnen waar een heel rijtje staat dat je in Mozes gedoopt kan worden en in een wolk. Ook in de zee trouwens daar. Ja. Maar ja, dopen, het begrip is natuurlijk, heeft met onderdompelen te maken. Maar wat het uitbeeldt en wat het dus, nou ja, uitbeeld is eigenlijk nog niet sterk genoeg. Maar wat dopen is, is vereenzelviging met. Eén worden met. En als dat in water is, ja, dan ga je, word je ondergedompeld in dat water. Maar ook dat is natuurlijk een uitbeelding van veel hogere, van hogere zaken. Van geestelijke dingen, laat ik het zo zeggen. Maar wanneer je gedoopt wordt, zo kennen we het ook nog. Dan ontvang je een, ja, een nieuwe naam. Een nieuwe naam ontvangen is een nieuwe identiteit ontvangen. He, zoals een schip ook wordt gedoopt. Als de naamgeving aan dat, als de naam aan dat schip wordt gegeven, dan, ja, dan moet er een fles champagne, geloof ik, tegenaan. Maar dan wordt het schip gedoopt en dan ontvangt hij zijn naam en dus de identiteit. Nou, wij worden ook gedoopt in Christus Jezus. En dat betekent dus dat we, ja, tussen aanhalingstekens een nieuwe naam ontvangen. Wij zijn in Christus. Daarmee zijn we in Christus. Wij worden in hem gedoopt. Vereenzelvigd met hem. Eén geworden met hem. Paulus gaat het uitleggen. Wij werden dan samen met hem begraven door de doop tot in of in de dood op dat, nou, enzovoort. Maar in de evangeliën gebruikt Jezus het woord doop ook als een uitleg, een synoniem voor zijn dood. Hij zegt daar tegen zijn discipelen: kunnen jullie de drinkbeker drinken die ik drink? Of met de dood gedoopt worden waarmee ik gedoopt word? Dus hier zegt de Heer ook van, ja, kunnen jullie met de dood, kunnen jullie dezelfde dood ondergaan? Dat is wat hij eigenlijk zegt, alleen met andere woorden, waarmee ik gedoopt word. Nou ja, ik ga verder niet op het schriftgedeelte in, maar de betekenis is duidelijk. In zijn dood gedoopt worden is dezelfde dood ondergaan, hè, daarin één worden met hem. En hier staat in Romeinen 6, vers 4, wij werden dan samen met hem begraven door de doop tot in de dood. Maar nogmaals, welke doop is dat? Dat is geen doop in water, maar dat is de doop in Christus Jezus. Zijn jullie onwetend dat zovelen als wij worden gedoopt in Christus Jezus, wij in of tot in zijn dood gedoopt worden. Die doop in Christus, of in Christus Jezus, is de vereenzelviging, de eenwording met Christus. En daardoor zijn we zijn één geworden met hem, we zijn met hem gestorven, we zijn met hem begraven, we zijn met hem opgewekt, enzovoort. Ik heb een tijdje in een evangelische gemeente gezeten. Daar werd altijd dit vers voorgelezen als iemand gedoopt werd. En altijd dacht ik van ja, maar dat staat er niet. Kijk, als je erbij zegt van ja, die doop is een uitbeelding van onze doop in Christus Jezus, de doop in water. Dan zeg je ja, oké, dat wel, maar daar gaat het hier niet over. Wij zijn niet in zijn dood gedoopt door kopje onder te gaan in het water. Wij zijn in zijn dood gedoopt en in zijn samen met hem begraven doordat we één geworden zijn met hem. Dat, nou, om het zo te zeggen, dat is een geestelijke doop. Jezus zegt het trouwens ook hè, over Johannes de Doper. Ja, hij doopt wel. Johannes de Doper zegt het over Jezus, ik moet het goed zeggen. Hij doopt wel in. Ik doop wel in water, maar die na mij komt, die zal u dopen in. Geest, precies. Of in vuur en geest. Of in vuur, namelijk geest. Dus ook Jezus zei al van ja, die doop in water. Johannes zelf zei het al, nou ik doop wel in water. Daarom had hij ook die naam, hè, Johannes de Doper. Maar ja, na mij komt iemand die. Die gaat doen waar het werkelijk om gaat. En dan zeg ik het even in mijn eigen woorden en een beetje populair. Maar hij zal dopen in geest. Nou, daar gaat het hier ook over. Zijn jullie onwetend dat zoveel als wij worden gedoopt tot in Christus Jezus, wij tot in zijn dood gedoopt worden gedoopt. Wij werden dan samen met hem begraven door de doop in Christus Jezus. Dat is natuurlijk het idee. Tot in de dood op dat. Maar eerst even dit. Ja, dat is ook zoiets. Hè? Dan de doop, de waterdoop, is natuurlijk altijd wel iets wat wij doen. Of wij laten doen. Door anderen. Maar de doop hier is ten diepste hetgene wat hij heeft ondergaan. Kunnen jullie met de dood gedoopt worden waarmee ik gedoopt word, zegt Jezus. Dus het gaat over zijn dood. En daar zijn we in één geworden met hem. Wij werden dan samen met hem begraven door de doop, in Christus Jezus zeg ik er dan bij, tot in de dood. Dat woord samen met hem begraven, wij werden samen begraven, zegt de Nederlandse weergave van de Interlinea, is één woord in het Grieks. Dat woord, ik zal het niet uitspreken, maar al die, er zijn nog wel wat woorden in de brieven van Paulus. Die beginnen met dat sun. Of sum. Met een M. Of zug. Maar dat betekent allemaal samen. En soms in losse woorden. Samen met Christus. Maar hier een samen begraven. En dat komt nog wel eens voor. En ik ga een paar voorbeelden laten zien. Hier staat dan in Romeinen 6 vers 4, wij werden dan samen met hem begraven door de doop tot in de dood. Opdat net zoals Christus opgewekt werd uit de doden door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in nieuwheid van leven zouden wandelen. Dus dat staat hier dan, niet in Romeinen 6 vers 4 met die woorden, maar wij zijn dus samen met hem opgewekt. Dat is natuurlijk het idee. Maar ook dat vinden we in de brieven van Paulus. Maar het samen met Christus. Echt een nadruk op beleggen. Wij zijn één geworden. De doop in Christus Jezus is een eenwording met Christus. Samen met Christus. Wij delen dus niet in de positie van Israël. Wij delen in de positie van de Christus. Of als ik het in het Hebreeuws zeg. Wij delen niet in de positie van Israël, maar wij delen in de positie van de Messias. Van Israël. Dat is een veel hogere positie. Samen met Christus. En laat ik een paar voorbeelden geven. Ja, dit is Colossense 2. Daar krijg je meteen uitleg ook over de besnijdenis, wat dat uitbeeldt. En dan zegt Paulus, ja, in hem, laat ik het eerst maar lezen. In hem werden jullie ook besneden met een besnijdenis die geen werk van menshanden is. Nou, we hadden het net al over de doop die geen werk van menshanden is. Maar hier gaat Paulus ook nog even de besnijdenis te uitleggen wat daarvan de betekenis is. Want ja, dat is natuurlijk een werk aan het vlees, een werk van menshanden. Maar ook dat beeldt natuurlijk iets uit. Nou, die betekenis van de doop en de besnijdenis, die komen natuurlijk ook overeen. Die liggen niet zo ver uit elkaar. In hem, dus in Christus Jezus, gedoopt in Christus Jezus, één geworden met hem. In hem, zo kan je het heel kort zeggen dus, in Christus, in hem, werden jullie ook besneden met een besnijdenis die geen werk van menshanden is, in het afstropen van het lichaam van het vlees, in de besnijdenis van Christus. Dus hier staat de besnijdenis van Christus. Dat is dus niet de besnijdenis van Jezus, hè, op de achtste dag. Want dat was wel een werk van mensenhanden. Maar hier wordt uitleg gegeven aan die besnijdenis. Wat is daar nou de betekenis van? Nou, in hem, je bent één met Christus, je bent in hem. En in hem werden jullie ook besneden met een besnijdenis die geen werk van mensenhanden is. In het afstropen van het lichaam van het vlees. Ja, dat is natuurlijk plastisch, ja. Bij de letterlijke besnijdenis op de achtste dag werd natuurlijk dat een stuk van het vlees weggenomen. Ik geloof dat de Statenvertaling hier zoiets heeft als, misschien zit mijn bladwijzer er nog bij. Ja, de uittrekking van het vlees. De NBG had zoiets als aflegging, geloof ik. Afleggen, dat heeft ook weer met de dood te maken. Maar afstropen van het lichaam van het vlees. Dus er werd een stukje vlees, wordt er bij die besnijdenis weggenomen. En dat is natuurlijk ook, dat is de betekenis van het wegnemen van het vlees. In hem werden jullie ook besneden met een besnijdenis die geen werk van mensenhanden is. In het afstropen van het lichaam van het vlees. In de besnijdenis van Christus. Samen begravend wordend. Met hem in de doop. Ook hier weer. Eén geworden met hem, dus samen met hem begraven. Datzelfde woord als wat we in Romeinen 6 vers 4 tegenkwamen. Samen begravend wordend met hem in de doop. Dat betekent dus dat, laat ik nog even verder lezen. In hem werden jullie ook samen opgewekt. Door het geloof in de inwerking van God die hem uit de doden opwekt. Nou, ik ga me niet te veel in op de rest van het gedeelte, maar samen met hem begraven, samen begravend wordend met hem in de doop en ook samen opgewekt met hem. Ook weer zo'n woordje met dat eerste deeltje sun. Dus dat wegnemen van het vlees, ja, wat er met dat stukje vlees gebeurt, dat... Nou ja, dat wordt dus als het ware, dat wordt weggedaan, dus als het ware begraven. Misschien begroef men dat ook wel, ik weet het niet, ik ken die tradities niet. Maar het vlees van de besnijdenis op de achtste dag, ja, dat werd weggenomen. En dat is een uitbeelding van samen begravend worden met hem. En in hem werden jullie ook samen opgewekt. Dus wat er zichtbaar werd op het mannelijk lid... Ja, het mannelijk lid heeft natuurlijk alles met opstanding te maken. Want door opstanding komt nieuw leven tot stand. In de vrouw, in de schepping. Zeg ik het even heel kort. Door het zaad van de man. Maar ja, dat hele, niet alleen de besnijdenis, maar ook de seksualiteit is een uitbeelding van hoe God nieuw leven voortbrengt. En... Ja, de besnijdenis is hier dus een beeld van, maar hier vinden we dus die woorden. Samen begravend en samen opgewekt. Ook jullie maakt hij samen levend met hem. Toen hij ons genade gaf voor al de misstappen. Samen levend, maar hij maakt samen levend. Ook weer zo'n woord. Dus wij zijn samen met hem begraven, gedoopt in zijn doop, zei Romeinen 6. Samen opgewekt en nu samen levend met hem. Nog één, Efeze 2. Daar gaat het nog verder namelijk. Maar God, die rijk is in ontferming vanwege zijn grote liefde waarmee hij ons lief heeft, maakt ons, die dood zijn in de misstappen en de begeerten, dat is dat stuk vlees hè, dat weggedaan wordt, met hem gestorven, maakt ons die dood zijn in de misstappen en de begeerten, dus ook dood voor de misstappen, dood voor de zonde, samen levend in Christus. Is dat ons werk? Nee, in genade zijn jullie gered. Ook hier weer datzelfde woord als wat we in Colossenzen 2 tegenkwamen. Hij maakt samen levend. En hij wekt ons samen op. Die kwamen ook al tegen. Hij wekt ons samen op. En hij doet ons samen zitten in de hemel in Christus Jezus. Of hij heeft ons. De vertaling, hij heeft ons medegezet in de hemel, zegt de Statenvertaling, geloof ik. Dat woordje samen, dat wordt dan in de Statenvertaling, geloof ik ook in de NBG, meestal vertaald met mede. Samen, mede. Maar niet samen met Israël, maar samen met Christus. We zijn dus met hem, hij stierf, wij stierven met hem. Hij werd begraven, wij zijn samen met hem begraven. God heeft hem opgewekt, wij werden samen met hem opgewekt. En nu zijn we dus samen levend met hem. Wij delen in dat leven. En God heeft ons samen doen zitten in de hemel in Christus Jezus. Dus zijn positie is de onze. Ja, zien we dat? Nee. Want dat is ook het kenmerk van de tijd waarin wij leven. Dat heet ook gewoon heel kort in de schrift de verborgenheid. Of de verborgenheid of het geheim van de Christus. Hij is verborgen, maar hij verzamelt zich een gezelschap. Hij verzamelt zich een volk uit de heidenen voor zijn naam, zegt, wie was dat die dat zei in Handelingen 15? Jacobus, geloof ik. Maar hij verzamelt zich een gezelschap en dat gezelschap is het lichaam van Christus. Dat zijn de gelovigen uit alle naties zonder onderscheid en zij delen in de positie van Christus. Dus de wereld kent hem niet en erkent hem niet. Nou, dus en in die positie delen wij ook. Hij is wat de wereld heeft gezien is de gekruisigde, de vernederde. Nou, wij delen in die positie. Maar, en dat is weer Colossenzen 3, wanneer hij geopenbaard zal worden, degene die nu verborgen is, ook dan zullen wij delen in zijn positie. Want wanneer hij geopenbaard zal worden, die ons leven is, nu al, dan zullen wij samen met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dus die verborgen, vernederde en miskende positie, ja, dat is sowieso maar voor even. Maar in de tijd waarin wij leven kan ik zeggen, nou, dat is nog maar voor heel even. Want dat nadert met rassen schreden. Dus daar kijken we naar uit natuurlijk. Wij werden dan samen met hem begraven door de doop tot in de dood. Opdat net zoals Christus opgewekt werd uit de doden door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in nieuwheid van leven zouden wandelen. Ja, ik heb daar zat ik gisteren nog even te kijken. Naar te kijken, ik heb ooit wel eens een poging gedaan om al die schriftplaatsen waar Paulus dit zegt over samen met Christus, om die allemaal op een rijtje te zetten. En een blogje of een artikel heb ik gezegd, dat is echt zo'n rij. En sommige woorden komen natuurlijk meerdere keren voor. Dus er zijn er ook nogal een aantal die we nu helemaal niet tegen zijn gekomen. In Romeinen 8 komen we nog een tegen, samen lotbezitters met Christus, of mede-erfgenamen met Christus. Dat betekent dat alles wat aan hem toekomt, daar delen wij in. Nou, wat ik dus zojuist aangaf, wanneer wij met hem, samen met hem worden geopenbaard in heerlijkheid, Dan wanneer hij geopenbaard wordt, zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En zijn taak, zijn positie, alles wat hem toekomt, ja, dat delen wij in. Dus daar gaan wij in delen in de toekomst. Dat is ja, onbeschrijfelijk, zou ik zeggen. En ook adembenemend als je daaraan denkt. Want ja, wat wordt aan hem gegeven? Nou, deze hele schepping. Hemelen en aarde zullen aan hem toekomen. Zal hij besturen, hij regeren. Eerst onderwerpen natuurlijk. Maar ja, vanaf het moment waarvan 1 Thessalonicenzen 4 vers 17 of 18 is het in ieder geval het laatste vers van het hoofdstuk. Vanaf dat moment waarvan Paulus zegt in 1 Thessalonicenzen 4. Alzo zullen wij altijd samen met de Heer wezen. Nou, vanaf dat moment zullen wij daarbij betrokken zijn. Wij werden dan samen met hem begraven door de doop tot in de dood. Opdat net zoals Christus opgewekt werd uit de doden door de heerlijkheid van de Vader. Eigenlijk had ik nu dat laatste zinsdeel weg moeten halen. Dan had ik moeten vragen van wat zou je daarin moeten vullen. Want als je het zinsdeel voor zinsdeel leest en je zegt. Opdat net zoals Christus opgewekt werd uit de doden door de heerlijkheid van de Vader. Zo ook wij opgewekt zullen worden uit de doden. Door de heerlijkheid van de Vader. Dat zou op zich een logische zin zijn. En dat spreekt van onze toekomst. En dat zal ook gebeuren. Wij zullen met hem delen in de opstanding. Maar het staat hier niet. Hier staat dat opdat net zoals Christus opgewekt werd uit de doden. Door de heerlijkheid van de Vader. Hij werd opgewekt door God. Met achterlating van alle overige doden. Er zijn er wel meer die opgewekt waren. Maar die zijn weer gestorven. Daar komen we straks ook nog op. Hij ontving als eerste onvergankelijk leven. Door de heerlijkheid van de Vader. Heerlijkheid heeft altijd met onvergankelijkheid te maken. Maar het gaat niet alleen over de toekomst. Maar dat wij zo, ook wij, nu al in nieuwheid van leven zouden wandelen. Dus wij delen nu al in zijn positie. Hij is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader. En daarom mogen wij daar nu al uit leven. Wij mogen nu al leven van op wat wij, ja, dan zeg ik het toch niet helemaal goed, maar over wat wij in de toekomst gaan ontvangen, daar mogen we nu al uit leven. Maar eigenlijk hebben we het nu al ontvangen. Dat is natuurlijk de gedachte. We mogen nu al leven uit het feit, hij is de opgewekte. God ziet ons in de opgewekte. Wij zijn in hem volmaakt. En de zonde. Nou ja, wij stierven met hem en hij stierf voor de zonde. Dus dat is dat is verleden tijd. Dat is geen issue meer. Opdat net zoals Christus opgewekt werd uit de doden door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in nieuwheid van leven zouden wandelen. Ja, en in nieuwheid van leven wandelen, dat staat hier dus versus, hè, tegenover. Zullen wij doorgaan met de zonde opdat de genade toeneemt? Nou, dan is het antwoord natuurlijk nee, want wij stierven met hem. Hij leeft, wij leven met hem. En als hij stierf voor de zonde en daarmee de zonde verleden tijd, ja, dan gaan we niet in de zonde blijven leven. Want wij wandelen in nieuwheid van leven. En niet in dat oude, niet in dat vlees wat weggenomen is. Dus zo zouden wij rekenen. Voelen we dat? Ervaren we dat? Soms wel misschien, maar vaak niet. Maar mijn zoon zou zeggen, ja, boeien. Daar rekenen niet met mij. Tenminste, je mag van alles voelen. En alleen dat is niet hoe we rekenen. Of zijn jullie onwetend? Dat zoveel en als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij tot in zijn dood gedoopt zijn. Dat zouden we weten en zo zouden we rekenen. En ja, wat we. Dat is dus de werkelijkheid, Gods werkelijkheid. En wat wij voelen, ja. Dat zou juist ondergeschikt zijn aan wat we weten. En hoe we rekenen. Ja, nog zo een. Want indien wij samen één plant zijn geworden. In de gelijkenis van zijn dood. Dan zullen we het ook zijn in zijn opstanding. Ja, soms gaat Paulus heel snel in zijn brieven, hier wat minder snel. Overigens, ja, daar moet ik ook altijd aan denken als ik dit hoofdstuk bespreek. Als jullie ooit een commentaar op de Romeinenbrief hebben gelezen, dan zeggen al die commentaren, als je in hoofdstuk 12 bent, hier begint de praktische toepassing. De praktische consequenties van wat Paulus in de voorgaande versen naar voren heeft gebracht. Nou, dan denk ik van ja, maar hoe praktisch is wandelen in nieuwheid van leven? En dat kun je volgens mij niet zo in stukken hakken. Wandelen in nieuwheid van leven, nou, dat is de praktijk. Hier, samen één plant geworden. Samen geplant, zegt de interlineair. Het is eigenlijk, ik denk dat samen gegroeid nog beter zou zijn. Hè? Samen gesproten, zo is het woord opgebouwd. Maar wij zijn dus samen gegroeid of vergroeid. We zijn één plant geworden, zegt de Statenvertaling ook, geloof ik. Samen geplant. Maar
het is niet geënt.
Je kunt nog. Nee, het is niet geënt. Nee. Nee. Daar komen in Romeinen. Daar komen later in Romeinen ook nog wel op. Maar samen één plant. Je zou nog, als je samen geplant bent, dan kun je nog zeggen, ja, dat zijn twee plantjes naast elkaar. He, dan zet je de één plant bij de andere, anders krijg je ongediert en zo. En er zijn allemaal trucjes voor, geloof ik, toch? Mm. Ja, jij weet dat. Maar. Samen gegroeid, dat betekent eenwording. Vergroeid, dat klinkt vaak weer negatief. Maar we zijn dus één plant met hem. Want indien wij samen één plant zijn geworden in de gelijkenis van zijn dood, dan zullen wij het ook zijn in zijn opstanding. Ja, één organisme, want dat is een plant, één organisme met. Niet één organisatie. Het scheelt een paar letters. Nee, één organisme. Daarom is. Daarom hoeft het ook. Daarom hoeft het ook niet georganiseerd. Daarom hoeft het niet georganiseerd te worden. Hij is het hoofd en het hoofd stuurt. En waar we ons onderschikken aan het hoofd, ja, daar gebeuren de dingen organisch. Wij zijn één met hem, één plant. In Christus Jezus gedoopt. En als we dat zijn in de gelijkenis van zijn dood, dan zullen we het ook zijn in zijn opstanding. Dit wetende, daar is hij weer. Dat weten we dus. Dat voelen we niet altijd wellicht, maar we weten het. Dit wetende dat onze oude mens mede meegekruisigd werd. Oh, hier heeft de interlineair en dat heb ik ook gedaan. Maar dat ik had net zo goed samen gekruisigd. Maar dat is wat, dan krijg je wat. Wat krommere zin. Dit wetende dat onze oude mens samen gekruisigd werd. Of meegekruisigd. Dus de oude mens, zeg maar de adamitische mensheid. Die is dus die is samen met Christus gekruisigd. En ik haal Adam hier even aan omdat het daar natuurlijk over ging in het voorgaande hoofdstuk. Dit wetende dat onze oude mens samen of meegekruisigd werd, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zal worden. En wij geen slaaf meer voor de zonde zouden zijn. Het lichaam werd met betrekking tot de zonde teniet gedaan. Dat is natuurlijk het idee. En dat wordt in Colossense 2, hè, wat we net lazen, de uittrekking of het afstropen van het lichaam van het vlees genoemd. Dus ja, wij hebben nog steeds een lichaam, maar met betrekking tot de zonde is dat, heeft dat hetzelfde lot ondergaan als die voorhuid bij de besnijdenis. Weggedaan. Dit wetende dat onze oude mens meegekruisigd werd, opdat het lichaam van de zonde met betrekking dus tot de zonde teniet gedaan zal worden. En wij geen slaaf meer voor de zonde zouden zijn. Wij zouden dat weten en rekenen. Wij zijn dus geen slaaf meer voor de zonde. Anders gezegd, wij zijn niet meer verslaafd aan de zonde. Want dat is natuurlijk het idee. Wij zijn geen slaaf meer van de zonde. Want je kunt geen twee heren dienen, hè? Zegt Jezus in de evangelie. Maar letterlijk staat ook daar. Je kunt niet van twee heren slaaf zijn. Nou, wij zijn slaven van Christus Jezus. Daar zou ik talloze schriftgedeelten voor aan kunnen halen, waar Paulus ons zo noemt, maar ook zichzelf. Zo introduceert hij zichzelf in zijn brieven. Paulus, apostel en slaaf van Christus Jezus. Sommige brieven introduceert hij zich zo. Nou, dus als je slaaf bent van Christus Jezus, ben je geen slaaf meer van de zonde. En dat zouden we weten en zo rekenen. Dit weten dat onze oude mens meegekruisigd werd, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zal worden. En wij geen slaaf meer voor de zonde zouden zijn. Want wie sterft, is gerechtvaardigd van de zonde. Over een dode heeft de zonde geen macht. En een dode kan ook niet zondigen. Dus dat wij stierven met Christus is dus het einde van de zonde. En wie sterft is gerechtvaardigd van de zonde. Vrijgesproken ook van zonde. Met hem gestorven, ja, met hem opgewekt enzovoorts. Maar dus ook gestorven voor de zonde. En dus gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij samen met Christus stierven, dan geloven wij dat wij ook samen met hem zullen leven. Ja, nu mogen we al wandelen in nieuwheid van leven, maar we zullen dat leven ook ontvangen. We stierven samen met hem, we delen in zijn opstandingsleven om nu in nieuwheid van leven te wandelen. En in de toekomst zullen we ook met hem delen in dat opstandingsleven. Wanneer wij, dat hangt er een beetje om natuurlijk, maar wanneer wij of als levend overgeblevenen veranderd zullen worden, of als doden in Christus zullen worden opgewekt. En gezamenlijk de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht. En alzo, namelijk door veranderd te worden of opgewekt te worden, alzo zullen wij altijd samen met de Heer wezen. Vanaf dat moment en in dat nieuwe lichaam. Indien wij samen met Christus stierven, dan geloven wij dat wij ook samen met hem zullen leven. Wetende, daar is hij weer. Wetende dat Christus, die opgewekt wordt uit de doden, niet meer sterft. De dood is geen heer meer van hem. De dood heerst niet meer over hem, zegt de Statenvertaling. De dood voert geen heerschappij meer over hem. Ja, en dat moet Paulus er natuurlijk even bij zeggen, want er zijn wel degelijk ook anderen die lezen in de schrift, die opstonden uit de dood. Elia wekte al iemand op, of was het Elisa, dat weet ik nooit, want die twee haal ik altijd door elkaar. Maar, en Jezus heeft natuurlijk zelf ook een aantal doden opgewekt, die jongeling van Nain, het dochtertje van Jairus, Lazarus. Maar die zijn allemaal weer gestorven. Dus zij ontvingen geen leven waarover de dood geen heer meer is. Om het met deze woorden te zeggen. Maar Christus werd opgewekt uit de doden. En dat mogen we weten, wetende dat Christus die opgewekt wordt uit de doden, niet meer sterft. Kijk, en dat is leven met allemaal hoofdletters. Dat is onvergankelijk leven. De dood is geen heer meer van hem. De dood heerst niet meer over hem. En Christus wordt dus ook de eersteling genoemd. En natuurlijk in 1 Korinthe 15, waar ik... in 1 Korinthe 15, daar lees je dat maar nu... Ja, dat maar nu, dat is ook om de nadruk te leggen. Paulus zegt, onder jullie, Corinthiërs, zijn er sommigen die zeggen dat er geen opstanding van doden is. En dan zegt hij, na een hele uiteenzetting, maar nu, Christus is opgewekt uit de doden. En niet zoals Lazarus, de jongeling van Nain, het dochtertje van Jairus en nog wat anderen. Nee, Christus is opgewekt uit de doden. Hij is de eersteling van degenen die ontslapen zijn. Eersteling ook in de zin dat hij niet meer sterft. De dood is geen heer meer van hem. Want hij was niet de eerste die werd opgewekt uit de doden. Nou, maar hij is wel de eerste die opgewekt werd uit de doden en onvergankelijk leven ontving. Die niet meer stierf. Hè? Christus die opgewekt wordt uit de doden niet meer sterft. De dood is geen heer meer van hem. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden. De eersteling, of dat woord eersteling, dat verwijst naar de oogst. Dat is eigenlijk de eerste vrucht van de oogst. Die werden aan Yahweh aangeboden. Maar die, dat was gewoon de eerste vrucht van de oogst. En daarna, dus natuurlijk ook het idee, daarna volgt de hele oogst nog. Dus dat gaat in fases. Maar dat beschrijft 1 Korinthe 15 ook. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden. Hij is de eersteling, eerste vrucht van de oogst van degene die ontslapen zijn. Want omdat namelijk de dood er is door een mens, zo is ook de opstanding van doden door een mens. Nou ja, hier kun je zo Romeinen 5 naslagen. Hier wordt dus ook de vergelijking gemaakt tussen Adam en Christus. De dood is er door één mens. Laat ze in Romeinen 5 ook. Zo is ook de opstanding van doden door een of één mens. Want net zoals in Adam allen sterven, en hier staat niet net zoals in Adam allen doodgaan, ik heb nu de interlineair niet afgedrukt, maar wat hier letterlijk staat, net zoals in Adam allen stervende zijn. Of als je het dan uitlegt, net zoals in Adam allen stervelingen zijn. He, want je bent, wij zijn het, wat wij hier leven noemen is een neergaande lijn. Het is eigenlijk langzaam sterven. Of sterven in slow motion. Dat is het leven. De een is, hoe staat het in de psalmen? Degene die sterk is, die wordt 70 of 80. Sommigen nog iets ouder. Maar dan houdt het meestal wel op. En, niet iedereen is dat gegeven. Maar net zoals in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar ieder in zijn rangorde. De eersteling Christus, vervolgens zij die van Christus zijn in zijn parousia, in zijn komst, in zijn aanwezigheid. Maar het idee is hier dat Christus de eersteling is van degene die ontslapen zijn. En hij is de eersteling, dat zeg ik er nadrukkelijk bij, niet de eerste die uit de dood werd opgewekt, maar wel de eerste die onvergankelijk leven ontving. En hier staat dat allen die in Adam sterven, zo ook in Christus zullen worden levend gemaakt. En met welk leven dan? Nou, het leven van de eersteling Christus. Want men probeert dit altijd, hoe zeg ik dat netjes? Nee, men probeert hier onderuit te komen. Waarom weet ik niet, want het is het mooiste bericht wat er is. Maar men probeert hier altijd onderuit te komen door te zeggen, ja, maar alle zullen opstaan voor de grote witte troon en daar geoordeeld worden. Ja, en wanneer ze geoordeeld worden, dan sterven ze alsnog in de tweede dood. Maar daar gaat het hier niet over. Het gaat hier over het leven van de eersteling. Niet het leven dat zoals Adam ons dat heeft doorgegeven, want dat is in Adam sterven. Nee, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. En het onvergankelijk leven, namelijk het leven van de eersteling, wetende dat Christus die opgewekt wordt uit de doden niet meer sterft. De dood is geen heer meer van hem. Dat leven. Daarna het einde. Hè? Want daar ga ik nu niet op in, maar dat doen we wel weer als we de Korinthebrief of dit gedeelte bespreken. Maar er is rangorde, dat zegt Paulus zelf. Dat is sowieso de eersteling Christus. Hij is de eerste en enige zover, tot nu toe, die dat leven heeft ontvangen. Ook daar wordt anders over gedacht, maar ja. Vervolgens zij die van Christus zijn in zijn parousia. Nou, dat schiet al op, laat ik dat erbij zeggen. Dat is ook waar Paulus het over heeft in dat gedeelte van 1 Thessalonicenzen 4 wat ik net aanhaalde. En daarna het einde. Nou, daar in zijn parousia zijn trouwens ook nog een aantal momenten, maar daar hebben we het nog wel eens over. Want dat hij stierf voor de zonde, stierf hij eens voor altijd. Maar wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Ja, hij stierf dus ook eenmaal en voor altijd. Hè? Want de dood heerst niet meer over hem. De dood is geen heer meer van hem. Dus hij stierf eenmaal, ontving onvergankelijk leven en is daardoor natuurlijk ook buiten het bereik van de dood. En dat waren Lazarus en al die anderen die ik zojuist noemde, waren dat niet. Want dat hij stierf voor de zonde, stierf hij eens voor altijd. Dat is ook zo mooi. Hij doet in 2 Timotheus 1 vers 10, daar staat Christus Jezus die de dood teniet doet. Dat is nog toekomst. En leven en onvergankelijkheid aan het licht brengt. Dus ja, laat daar geen misverstand over bestaan. Dat leven wat hij aan het licht brengt en waarmee hij de doden opwekt, ieder in zijn rangorde, dat is niet leven waar de dood nog heerschappij over heeft. Dat is leven dat buiten bereik is van de dood. Dat is onvergankelijk leven. En vandaar leven en onvergankelijkheid. In twee zelfstandige naamwoorden, maar je zou gewoon ook kunnen leven, onvergankelijk leven. Die de dood er niet doet en leven en onvergankelijkheid aan het licht brengt. Ja, door het evangelie staat er dan nog achter in 2 Timotheus 1. Dat hij stierf voor de zonde, stierf hij eens voor altijd. Maar wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Ja, zo ook jullie. Reken. Of weet, reken jezelf doden te zijn voor de zonde. Of weten jullie dan niet? He, of zijn jullie onwetend? Nee, wij weten dat. Nou, dat is wat Paulus hier uiteenzet in hoofdstuk 6. Ja, en over de praktische toepassing gesproken die pas in Romeinen 12 zou beginnen. Zo ook jullie, reken jezelf. Dat is praktisch. Hè? Het is gebaseerd op historische feiten. Hij stierf. Wij stierven met hem. Hij stierf. Hij werd begraven. Hij werd opgewekt. Hij leeft aan Gods rechterhand. Hij is gezet in de hemel. En wij delen in al die wij delen in zijn positie. Wij delen in al die feiten. Ja. Zonde is dus ook echt een gepasseerd station. Dat is verleden tijd. He, dat is dat stukje vlees bij de besnijdenis. Daar wordt niet meer naar omgekeken. Het is niet zo dat men denkt, we hebben dat nu gelaten, laten we dat nog eens opgraven. Nee, dat is weg. Dat is verleden tijd. En zo ook jullie. Reken jezelf doden te zijn voor de zonde. Maar levenden voor God in Christus Jezus, onze Heer. Hij leeft, wij leven met hem. We mogen nu dus leven voor God en wandelen in nieuwheid van leven. Delend in zijn positie. Dood voor de zonde, maar levend voor God. In Christus Jezus, onze Heer. Hij is onze Heer. Hij heeft ons gekocht. Hij heeft ons betaald. We zijn zijn eigendom. We delen in zijn positie. We zijn één met hem. En we behoren hem toe. Nou, hier ga ik het voor deze ochtend bij laten. De uiteenzetting gaat verder. De praktische toepassing die Paulus hier ook aanvangt. Hè? Zo ook jullie, reken jezelf doden te zijn voor de zonde, maar levende voor God in Christus Jezus onze Heer. Nou, wat betekent dat? Daarover hebben we het dan de volgende keer.